Goedemorgen allemaal. Fijn dat u hier bent. Het is belangrijk dat u hier bent. U zult zeggen, het is belangrijk dat de Heer hier is. Denkt u dat de Heer hier is trouwens? Een paar. Denkt u dat de Heer hier is? Amen. Ja, allemaal denken we dat toch? En anders moet u de Heer nog leren kennen vanmorgen. Dat zou ook prachtig zijn. Hè? Maar de Heer is hier. En waarom is de Heer hier? Ze zeggen, ja, hij belooft dat in zijn woord. Dat is wel zo. Maar de Bijbel zegt daar heel simpel over, of heel krachtig eigenlijk. De gemeente is het huis of het huisgezin van God. Dus, en de tekst zegt dan, dat is de plaats waar hij woont. Nou, God is hier omdat u hier bent. Misschien dacht u altijd, ik ga naar de dienst omdat God daar is. Maar als u een kind van God bent, als u wederom geboren bent, ja, dan brengt u eigenlijk God in ons midden. Amen. Daarom is het heel belangrijk dat u hier bent. Want als hier niemand is, het gebouw is hier nog steeds, dan zal de koster zeggen van ja, als ik hier rondloop, de Heer is bij mij, hè? Natuurlijk. Maar de gemeente is er op dat moment niet. Maar God verbindt zich aan zijn gezin, aan de gemeente. En daarom is hij hier. Dus als u hier naartoe komt, denk niet ik ga naar God, maar u neemt eigenlijk, de Heer neemt u mee. U bent lid van het huisgezin van God. Niet alleen van een lokale of een plaatselijke gemeente, maar van het huisgezin van God. Nou, fijn dat u hier bent dus. En nog mooier dat de Heer hier is. En ik vind het ook een voorrecht dat ik hier mag zijn. En dat u mij de vertrouwen in het geeft brengen van het woord wat God mij gegeven heeft. Vorige keer heb ik gesproken over het collectief. En vandaag ga ik het hebben over het individu. Dat is het ongeveer het tegenovergestelde, maar is allemaal functioneel in het Koninkrijk van God. In de tijd van, ik ga een gedeelte lezen straks uit het Nieuwe Testament, de periode dat de Heer Jezus rondwandelde op aarde. In de 3 jaren dat hij zijn bediening uitoefende. We weten allemaal dat de Heer Jezus daarbij heel veel wat ze noemen volgelingen had. Mensen die letterlijk en figuurlijk achter hem aangingen. En er waren allerlei redenen waarom de mensen achter de Heer Jezus aangingen, waarom ze hem volgden. Niet de minste is natuurlijk de wonderen en de tekenen die hij deed, de genezingen die er gebeurden. Spectaculaire dingen deed de Heer Jezus. Maar ook zijn onderwijs. Hij was een groot leraar, de Heer Jezus. En als hij voorlas uit de boeken, dan waren ze allemaal stil. En er was niemand anders die zo goed de boeken kon uitleggen als de Heer Jezus. Natuurlijk ook omdat hij aandacht had voor het zwakke, voor de zieke. Hij had aandacht voor de onaanzienlijke. Maar hij had ook aandacht voor de zondaars. Denk bijvoorbeeld aan Bartimeus was een zieke. Hè? Maar daar had hij ook, voor Bartimeus had hij ook oog voor, hè, de Heer Jezus. Ja? Heeft u hem? De Heer had oog voor Bartimeus. Oké. Dat duurt even. De Heer heeft de Heer Bartimeus genezen. Hè? Ja. De onaanzienlijke. Maar ook de zondaars in die tijd. Maar bijvoorbeeld ook voor Zacchaeus, de zondaar, waar het volk niets mee te maken wilde hebben, had hij oog voor. Die haalde hij uit de boom. Hij kwam in het huis van de zondaars. Denk aan de overspelige vrouw die bij hem gebracht wordt. Maar denk ook al de melaatsen die hij aanraakte. Dus hij had oog voor het zwakke, hij had oog voor het zieke. Maar er waren heel veel redenen om de Heer Jezus te volgen. Er waren er ook die dachten een voordeel te behalen door Jezus te volgen. Een positie in zijn toekomstig rijk, waarvan ze dachten dat het een aards rijk was. Ze dachten misschien dat ze er materieel beter van zouden worden. Er waren er ook die hem bekritiseerden. Wie denkt u dat hem de Heer Jezus bekritiseerde? De fariseeën en de schriftgeleerden. Die liepen ook allemaal achter, nou ja, niet allemaal, maar heel veel achter Jezus aan. Maar met één doel, om hem te vangen op zijn woorden. En uiteindelijk om hem het zwijgen op te leggen. Dat was hun plan. Nou, er zijn dus veel redenen om Jezus te volgen. Ook in onze tijd, in ons leven, De mensen in de gemeente, de mensen die Jezus volgen, er zijn vaak heel veel redenen om Jezus te volgen. En het is altijd goed om jezelf af te vragen, waarom volg ik Jezus? Niet één keer in je leven, maar meerdere keren. Waarom volg ik Jezus? Ik zal u één antwoord daarop geven. Dat is eigenlijk het antwoord wat Petrus gaf. Ja, alweer Petrus, hè? Die stond altijd een beetje vooraan. Want als de Heer Jezus dan op een gegeven moment zegt tegen zijn discipelen, op dat moment gingen er veel volgelingen, die gingen weg bij de Heer. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, maar ja, je ziet, er gaan er een heleboel weg. Maar zouden jullie ook niet weggaan? En wat zegt Petrus dan? Dan zegt Petrus, hij zegt, Heer, hij zegt eigenlijk twee dingen. Naar wie moeten wij gaan? Er is geen alternatief. Naar wie moeten wij gaan? Bij u is het zoals het moet zijn. Bij u is het beste. En dan zegt hij daarop, uw woorden geven eeuwig leven. Amen. Dus waarom zijn we bij de Heer? Waar moeten we naartoe? Alles wat u kan bedenken is anders of is minder of niet goed. Maar als we bij de Heer zijn, als we naar de Heer gaan, dan zijn we op de juiste plek. Heer, waar moeten we naartoe? En dan zegt hij ook, ja, want u heeft leven. Nieuw leven, levend water, nu, in de toekomst. Want de eeuwigheid is eigenlijk al begonnen voor ons, hè? Dus, Heer, we moeten bij u zijn. Wij gaan een stuk lezen uit Marcus. En ik kan het u alvast wel verklappen. Het gaat over het wonder van de 5 broden en de 2 vissen. Heel bekend natuurlijk. U kent dat verhaal, hè? Ik zal het eerst even inleiden. De discipelen die waren zojuist teruggekomen van een opdracht die de Heer hun had gegeven. Hij had de 12 op een gegeven moment gezegd, nou, jullie lopen nu al zo'n poos met mij mee en jullie hebben gezien hoe het moet, hè? Hoe ik het doe. En nu moeten jullie ook zelfstandig met z'n 12 moeten jullie op pad gaan en gaan doen wat ik heb gedaan. En dan komen ze terug bij de Heer en dan vertellen ze hun ervaringen en dat er inderdaad allerlei bijzondere dingen gebeurd zijn. En dan is het zo dat de Heer Jezus, die hoort dat allemaal aan. En dan zegt hij tegen hun, dat zou je eigenlijk niet van de Heer verwachten, maar hij zegt, kom met mij mee naar een eenzame plek en rust een beetje uit. Heeft die voorganger dat wel eens tegen u gezegd? Of de oudste of degene die hier preekte? Van, nou mensen, het is wel genoeg hoor, kom maar mee. We rusten, gaan een beetje uitrusten. Hè? We doen de deur dicht en we gaan uit. Dat zou niet goed zijn. Hè? Maar de Heer Jezus zegt, kom met mij mee naar een eenzame plek en rust een beetje uit. Want allerlei mensen kwamen en gingen. Jezus en zijn leerling of zijn discipelen hadden zelfs geen tijd om te eten. Kijk, als je in het, als je voor de Heer werkt, als je in het Koninkrijk van God bent, moet je ook oog hebben voor je omstandigheden. Je kan geen roofbouw op je lichaam plegen, want uiteindelijk verlies je het dan. Dus de Heer Jezus zei, we moeten toch even rust nemen, we moeten toch ook even tijd nemen om te eten. Eindje verder staat daar ook zelfs in dat de Heer, hij zegt, we gaan naar een plek, daar is het rustig en er is ook heel veel gras, zei hij. Heel veel gras, heel, heel bijzonder, heel veel gras. En hij zegt, nou dan gaan we even uit, jullie zijn teruggekomen, jullie zijn er kennelijk moe van. We gaan even uitrusten. Nou, wat gebeurt er dan? We gaan lezen uit Marcus 6, vers 34 tot en met 38. En dat wilden ze dan zo oplossen, die rust. De mensen die hem volgden, die waren daar allemaal. Dus Jezus zei, wij gaan in de boot, we laten hun daar en wij gaan naar de overkant. En zo gezegd, zo gedaan. En ze gingen naar de overkant, naar die rustige plekken waar veel gras was. En ondertussen, die mensen die de Heer Jezus volgden, die waren ook niet dom kennelijk. Die hadden gekeken en die hadden gerekend en gedacht. En die waren rond het meer gaan lopen. Terwijl Jezus in de boot zat met zijn discipelen, gingen zij rond het meer lopen. En als ze dan aan de overkant komen, nou, hier gaat hij dan, Marcus 6, vers 34. Toen hij uit de boot stapte, zag hij, dat is Jezus, de grote groep mensen. Hij kreeg medelijden met hen, want ze leken op schapen die geen herder hebben. En hij begon hen heel veel dingen te leren. En toen het al laat was geworden, gingen zijn leerlingen naar hem toe. En ze zeiden: het is hier eenzaam en het is al laat. Stuur de mensen nu maar weg, dan kunnen ze naar de dorpen hier in de omgeving gaan om eten te kopen. Want ze hebben niets te eten bij zich. Maar hij antwoordde: geven jullie hun maar te eten. Geven jullie hun maar te eten. Ze zeiden tegen hem: maar moeten we dan voor 200 zilverstukken brood gaan kopen om hen eten te geven? En hij zei tegen hen: ga eens kijken hoeveel brood jullie hebben. En toen ze dat gedaan hadden, zeiden ze: 5 broden en 2 vissen. Nou, de discipelen hadden inmiddels veel onderwijs gekregen van de Heer Jezus, had er veel voorbeelden gegeven. En eigenlijk gaf hier Jezus een praktijkopdracht aan zijn discipelen. Dus de Heer Jezus, de discipelen hadden het van Jezus verwacht en dan zegt hij: ga jullie het maar doen. Ga jullie het maar regelen. Gaan jullie hun maar te eten geven. Nou, dat moet een schok geweest zijn voor de discipelen. En ze zeiden dan ook onmiddellijk: ja, dat gaat niet lukken. Wij 200 schellingen. Het was een soort test, een tentamen. Jezus' opdracht. Eigenlijk een onmogelijke opdracht. Maar als we erover nadenken dat de Heer Jezus tegen ons zegt dat we de hele wereld moeten winnen voor hem. Wat zegt u dan? Onmogelijke opdracht. Zelfs een moeilijke opdracht zeggen. Moeilijk? Niet onmogelijk? Wel nee. Niet onmogelijk. Als de Heer Jezus dat zegt en hij geeft ons de kracht, hij geeft ons de Heilige Geest, dan is het mogelijk. Maar ik kan me voorstellen dat de discipelen, maar ook wij soms het ervaren, maar hier, dat is toch een onmogelijke. We moeten toch Gorinchem voor u winnen. Dat is toch bijna onmogelijk, Heer. Niets is onmogelijk bij degene die geloven. Amen. En als de Heer het zegt, moeten we doen. Het lijkt bijna een onmogelijke opdracht. En wat gingen ze doen? Zij waren natuurlijk net mensen als wij. Die discipelen gingen vergaderen. Ze gingen overleggen. Ze gingen rekenen. Ze gingen inventariseren. Ze brachten de dichtstbijzijnde winkels en bakkers in kaart. Ja, die waren te klein of die waren al lang dicht. Om ze voor zoveel mensen in eten te voorzien. Ze hadden het geld er ook niet voor. Maar één was er die slim, die zei: stuur ze maar weg. Hè? Stuur ze maar weg. Dan zijn we er vanaf. Je kan ook zeggen: laat me zitten, laat een ander het maar doen. Maar als de Heer een opdracht heeft, heeft hij een opdracht. Moeten wij luisteren? Dan moeten wij er iets mee doen. Dus er zijn heel veel redenen om te bedenken: het is onmogelijk. Maar dan is daar. Kijk, Filippus had al die tegenwerpingen naar voren gebracht. Maar dan is daar gelukkig Andreas. Dat is Andreas. En die komt en die heeft een jongetje bij zich. Hij zegt: kijk eens, jongetje. 5 broden, 2 vissen. Ik zou bijna gaan juichen. Hè? 5 broden, 2 vissen, zei hij. Vol trots, ja. Maar was hij daar dan maar gestopt. Maar, u kent dat wel, hè. Het was of er een licht aanging. Hij heeft 5 broden en 2 vissen. En vervolgens zegt hij: maar ja, wat is dat nou eigenlijk voor zoveel mensen? En toen ging zijn positieve boodschap weer als een nachtkaars uit, om het zomaar eens te zeggen. He? Dat was Andreas. Hier is een jongetje, 5 broden, 2 vissen. Maar is niet genoeg. Dus het enige resultaat van al hun inspanningen was dat ze hadden gevonden 1 jongetje met 5 broden en 2 vissen. Hoe hij eraan kwam, weet ik niet. Misschien moest hij boodschappen doen voor zijn moeder. Moest hij iets ophalen, iets wegbrengen. Maar hij had ze. Het was het enige resultaat. Nu was het zo. Heeft iemand enig idee hoeveel mensen daar eigenlijk ongeveer waren? Ja, als u het wel eens gelezen heeft in de Bijbel. Ja, het is een schatting, hè. Meer. 5000 mannen. Ja. Er staat dus: er zijn 5000 mannen. en de vrouwen en de kinderen niet meegerekend. Nou, ik wil de vrouwen niet onderschatten, dus ik zit zo bij 10.000 hoor. De kinderen waren er ook nog bij. Ja, dat was een beetje gewoonte in die tijd om alleen de mannen te tellen. Dat doen we nu niet meer natuurlijk. Maar er waren misschien wel 10.000 mensen waren daar. Maar wat er nu niet staat eigenlijk in het gedeelte wat we lezen, is het volgende. Als er meer dan 10.000 mensen zijn, die zitten allemaal in dat gras daar, of die staan in het gras. En dan ga je inventariseren en uit al die 10.000 mensen komt één jongetje met 5 broden en 2. Verder had niemand wat bij zich. Denkt u dat het zo was? Ik kan me niet voorstellen. Als je 10.000 mensen hebt en dat er niemand is die dacht ik moet brood meenemen. Dat er niemand die dacht van ja maar wacht even, ik weet niet hoe laat ik thuis ben. Dat er niemand die dacht maar ik ga nog even iets kopen. Er moeten er veel meer geweest zijn die ook iets bij zich hadden. Maar alleen het jongetje die had gezegd ik heb wat. En kennelijk was hij bereid om dat te delen. Dus ik kan niet geloven dat er alleen maar één jongetje was. Die anderen moeten het verborgen hebben. Die moeten het in hun zakken gehouden hebben. Hun zakken erover. Die hebben het. Nee hoor, we hebben niets. Straks als we gaan eten, dan komt het wel tevoorschijn. Want wij gaan het niet delen. Want dat is toch niet genoeg. Nou, zulke mensen hebben we hier niet, hè? Toch? Nee, die hebben alleen in Leerdam. Maar hier is het jongetje. En het mooie van het jongetje is, dan zegt de Heer Jezus, die zegt in Matteüs 18 vers 1 tot 3, zegt hij het volgende. Over de kinderen. Op dat moment kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen hem, wie is de belangrijkste in het koninkrijk van God? Jezus riep een kind naar zich toe. Hij zette het kind midden in de kring en zei, luister goed, ik zeg jullie, als jullie niet veranderen en gaan geloven, als een kind zullen jullie het koninkrijk van God niet binnen gaan. Een kind denkt anders, een kind handelt anders. En hier geeft Jezus het kind als voorbeeld. De jongen had een eenvoudig, onontvankelijk geloof. Met de reactie van, ja, als de Heer het vraagt, als de Heer het kan gebruiken, nou, dan is het hier. Hij had geen gedachte erbij van, nou, maar wat moet hij er dan mee? Of heb ik niks meer? En hoe moet ik dat uitleggen? Maar hij gaf het heel eenvoudig als een kind. Met een eenvoudig vertrouwen, zodat hij alles wat hij had aan Jezus gaf. In de verwachting dat Jezus er iets mee kon. Dat het dan in goede handen was. Het thema waar het om gaat vanmorgen is, iemand maakt het verschil. Nog een keer. Iemand maakt het verschil. Er is altijd iemand die het verschil maakt. En in deze geschiedenis maakt het jongetje het verschil. Alle anderen die houden de handen op hun zakken en willen niet delen. Maar hier is het jongen en hij gaat delen. De anderen dachten alleen aan zichzelf. Maar hij dacht niet aan zichzelf. Maar hij hield het ook niet voor zichzelf. En als u zo denkt, dan kan u het verschil niet maken voor de Heer. Dan kan u ook het verschil niet maken in de gemeente, in het koninkrijk van God. Maar als u gaat denken zoals God denkt, dat Hij er iets mee kan, dan kunnen wij het verschil maken. In het gezin, in de gemeente. Dus hoe zit u in het verhaal van morgen? Nou, we hebben hier geen mensen die de handen op hun zak houden. Nee. Hoe zit u in het verhaal? Wilt u datgene wat u heeft, wil u dat toevertrouwen aan de Heer? Maar we gaan kijken hoe het verder ging met, want het mooiste moet nog komen. Johannes 6 vers 10 tot en met 11. En dan zegt Jezus, stel u het jongetje voor met zijn broden en zijn vissen. En dan zegt de Heer Jezus, Zorg dat de mensen gaan zitten. Alle mensen zitten. Er was op die plek dus veel gras. Hè? Dat staat er. De mannen, ongeveer 5000, gingen dus zitten. En ik neem aan ook alle anderen. En dan komt het. En dan gaan ze zitten. En ik kan mij niet anders voorstellen als het jongetje heeft op de eerste rij gezeten. En gedacht, wat gaat er met mijn broden en mijn vissen gebeuren? Hij heeft ze ook, denk, nauwlettend in het oog gehouden. En hij heeft misschien ook gedacht, mijn broden, mijn vissen. Maar waren het nog steeds zijn broden en zijn vissen? Ik denk niet meer, omdat hij ze in de handen van de Heer had gelegd. En dan neemt Jezus die 5 broden, neemt hij in zijn handen. En het jongetje kijkt en kijkt en kijkt. Ze kijken allemaal natuurlijk. En dan in Markus 6, vers 41 tot 43. Hij nam de 5 broden en 2 vissen. De Heer Jezus keek omhoog naar de hemel. Hij zegende de broden. Hij brak ze, de broden, in stukken. Die gaf hij aan de leerlingen om uit te delen. Amen. Geweldig wonder wat de Heer deed. Hij nam de broden. Het is mooi hoe de Heer dat doet. Dus hij neemt datgene wat de jongen gebracht heeft, neemt hij in zijn handen. En hij gaat het breken. En hij blijft het breken. En hij blijft maar breken. En er komen steeds meer. En de manden worden gevuld. En alle mensen krijgen te eten. Wat een geweldig wonder doet de Heer Jezus. De Heer Jezus sprak niet op een bijzondere manier tot de broden. Hij heeft ook niemand bestraft. Hij keek alleen omhoog naar zijn hemelse vader. En vervolgens gaf hij zijn zegen aan de broden. En ze werden vermenigvuld. En het hele volk werd gevoed. En de mensen, staat er, aten totdat ze genoeg hadden. En dan gingen ze nog ophalen wat ze over hadden. 12 manden vol. Nu, wat is de les van Jezus? Wat wil dit woord ons zeggen? Wat wil Jezus u zeggen? U kunt het verschil maken. Wij mensen zijn geneigd om te denken van, ja, maar laat ik het zo zeggen. Elke persoon, elk gemeentelid hier is waardevol en kostbaar binnen die gemeente, in het huis van God. En er is, en dat meen ik, er is niemand die niets kan betekenen voor het koninkrijk van God. Er is niemand die niets kan betekenen voor het kind van God als u, voor het koninkrijk van God als u een kind van God bent. Zie ik twijfel of zie ik hoop? He? Als u een kind van God bent, dan kan u en dan moet u en dan gaat u iets betekenen voor het koninkrijk van God. En dan denkt u misschien nu bij uzelf, ja, maar broeder, ik ben... Ja, de een zegt, ik ben te oud, de andere te jong. Of mijn lichaam functioneert zo. Ik heb eigenlijk geen talent. Ik kan niet spreken. Vult u het allemaal maar in, hè? De discipelen deden dat ook, hè? Ze zeiden, ja, maar we hebben niet zoveel geld om brood te kopen. De bakkers zijn ver weg. We moeten ze naar huis sturen. Dat is de beste oplossing. Doen we gewoon niks. Ook een oplossing. Nou, iedereen heeft iets gekregen wat kostbaar is voor God en wat kostbaar is voor de gemeente. En ook, het jonge dag heeft daar niet over nagedacht. Hij denkt, ja, ik heb 5 broden. Dacht u dat de jongen gedacht heeft van, wat gaat dit worden? Hoe moet ik al die mensen voeden? Maar in eenvoudig geloof heeft hij datgene wat de Heer hem toevertrouwd heeft. En nu kom ik even bij, ik vond het zo mooi dat die mannen en... Hoeveel zusters? 1 of 2? Ik weet niet meer. Die stonden hier. Hè? En dan kijken we daarna. En dan, geweldig dat de Heer hun die talent heeft. Geweldig dat de Heer hun daarin zegent. Maar zij zijn niet de enige. Iedereen heeft iets van God gekregen. Al was het maar dat u het licht aandoet. Zeg ik tegen de koster dan. Ja. Niet maar, hè. Hoeveel jaar doet u dat al? 30 jaar. Ziet u? En niemand vraagt aan hem dat hij dat moet doen. Er is er maar één en dat is de Heer. Amen. Dus er is altijd iets te doen in het koninkrijk. Er is altijd iemand in je omgeving die je kan helpen. Er is altijd iemand waar je voor kan bidden. Er is altijd iemand die je kan zegenen. Er is altijd iets wat je kan geven. Zelfs in je financiën. Dit gaat eigenlijk niet over geld. Maar sommigen zouden het... Ja, je zou het wel kunnen gebruiken om over geld te spreken. Maar, want er zijn ook mensen die zeggen... Ja, maar ik heb niet veel. Ik kan niks geven. Je kan altijd iets geven. Dat is mijn ervaring. Het weinige wat je hebt, kan je geven. Dus iedereen is in staat, zoals het jongen zijn brood gaf, om dat te geven. En dan maken wij het verschil. Oftewel, dan maakt u het verschil. Want vaak zitten we daar toch mee. Dan denk je, ja, maar hoe kan ik iets veranderen? Hoe gaat het anders of hoe gaat het beter? Hoe kunnen we een oplossing? Ja, je kunt wel vergaderen en vergaderen. Maar u kunt zelf het verschil maken. Datgene wat God u heeft gegeven. Datgene wat God u heeft toevertrouwd. De talenten die God u heeft gegeven. Al zijn ze misschien in uw ogen dat u zegt... Nou, broer. Ik moet goed zoeken naar de talenten. En ik hoop dat ik het kan vinden. Maar iedereen heeft iets ontvangen. Als de geest van God in u woont, als je kind van God bent, hoort bij het koninkrijk van God, heeft u allemaal iets ontvangen. Zelfs, heb ik u aan het begin uitgelegd, hè, zelfs uw aanwezigheid hier elke zondag betekent iets. Als de gemeente samenkomt, is God in ons midden. Als God in ons midden is, gaat hij ons zegenen. Als God in ons midden is, gaat hij ons helpen. Als God in ons midden is, gaat hij ons herstellen. Als God in ons midden is, gaat hij ons genezen. Als God in ons midden is, gaat hij ons de weg wijzen door zijn Heilige Geest. Toch? Ik vertel je toch niks nieuws vanmorgen? Hè? Als God er is, gaat hij... Dus zelfs uw aanwezigheid. Wees niet lauw of laconiek in het bezoeken van de dienst. Want ook daarin... Kunt u het verschil maken? Daarin maakt u het verschil. Deze jongen maakt veel. U kunt het verschil maken. Ik zou het ook zo kunnen zeggen dat onze onmogelijkheden zijn Gods mogelijkheden waarin hij zich kan openbaren. Juist daarin waar we zeggen, maar Heer, ik kan het niet. Ik vind het moeilijk. U weet wel, ik. Ja. Hij zegt, ach, kom maar hier met je broden. Dan gaat God het breken. Ziet u, het is niet, dus ook niet de eigen kracht die je functioneert. Maar is de Heer Jezus, die neemt het in zijn handen. Hij breekt het brood en vermenigvuldigt. Er is niemand die van u vraagt, maak van 5 broden 5000 broden. Dat gaat u niet lukken. Maar de Jezus kan het wel. Amen. Zo, u kunt het verschil maken. Het jongetje maakte het verschil. Diezelfde handen van de Heer Jezus, waarmee hij dat brood daar brak. Dat heeft nog veel meer waarde natuurlijk, het verhaal. Het waren ook de handen die het brood gingen breken bij het avondmaal. En wat hij uitdeelde aan zijn discipelen, dat hij zei, dit is mijn lichaam. Ik vermoed dat u volgende week avondmaal viert, klopt dat? Hier? Ja? Nou, denk dan nog even terug aan die broden. Denk aan de handen van de Heer Jezus. Denk eraan hoe hij de broden brak. Maar eigenlijk had hij het ook over zichzelf, hè, de Heer Jezus. Hij zegt, gaan we lezen. En daarmee ga ik het besluiten. Johannes 6, vers 35 en ook vers 51. Want Jezus wilde hun natuurlijk nog veel meer duidelijk maken... dan dat hij alleen voor natuurlijk brood kon zorgen. Jezus antwoordde, ik ben het echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. In vers 51. Ik ben het levende brood dat uit de hemel gekomen is. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. Dat brood is mijn lichaam. Ik geef mijn lichaam om aan alle mensen leven te geven. Jezus deelt zijn leven, zijn lichaam uit. Niet aan een paar mensen, niet aan alleen 12 discipelen. Niet alleen aan ons hier. Maar hij zegt, aan alle mensen wil ik het uitdelen. En hij gaat het breken en breken en breken en vermenigvuldigen. Dus volgende week, denk nog even aan de 5 broden en de 2 vissen. Maar waar het om gaat vanmorgen is, dat u zult zeggen, Heer, waar kan ik het verschil maken? In mijn gezin, misschien ook op uw werk, maar ook vooral in de gemeente. Waar kan ik het verschil maken? En dat u dan niet de gedachte heeft, dan moet ik dus hetzelfde doen en ik moet al die talenten hebben van die mannen en vrouwen die hier stonden, anders gaat het niet lukken. Nee, God heeft ieder iets gegeven. En als je dat inzet in het koninkrijk, dan gaat hij het vermenigvuldigen. Niet wij, maar hij vermenigvuldigt. Hij gaat er breken, breken en er komt geen eind aan. Dat is wat ik u vanmorgen wil meegeven. Dus u als individu kunt het verschil maken. In uw eigen omgeving, in de gemeente, waar u ook bent, waar u ook functioneert. En God gaat zijn zegen daaraan verbinden. Het was de zegen van de Heer op het brood. En dan gebeurde het wonder. Dus God wil u gebruiken. Hij wil, God wil u gebruiken. Hij wil u, dat u het verschil maakt. En uw onmogelijkheden zijn Gods mogelijkheden. Waarvan u denkt, nou dat kan niet, of dat kan ik niet. Of dat... Er is natuurlijk niemand hier die denkt, dat wil ik niet. Ja? Maar er is ook nog een wil nodig, ja. Dat jongetje had wel de wil. En hij zegt, oké, ik geef ze. En alle anderen. Het moet frustrerend geweest zijn voor al die 10.000 mensen. Of, nee, ik moet zo zeggen, een deel van die mensen, toen Jezus dat brood ging breken en hij ging het uitdelen, toen ze zagen wat er gebeurde met de broeders van het jongetje, en er waren er die hadden hun zakken vol nog met eten, maar dat wilden ze niet delen. En toen kwam dat brood voorbij. Ja, wat moet ik nou? En die hebben zich geschaamd, denk ik. Nou, in die rol moeten wij nooit komen. Dat we denken, oh, had ik maar mijn talent, had ik maar gegeven, had ik het maar ingezet. Het was in mijn ogen misschien niet veel, maar had ik het maar in de handen van Jezus gelegd. Amen. Zullen we de ogen sluiten? Heer Jezus, dank u wel, Heer, voor deze morgen. Dank u wel, Heer, dat wij als gemeente hier bij elkaar mogen zijn, Heer. Dat we mogen weten, u bent in ons midden. En Heer, uw liefde gaat boven alles. Uw liefde voor ons, Heer, is kostbaar, Heer. En daar danken wij u voor. Dank u wel, Heer, dat u bemoeienis hebt ook met ons leven. Elke keer weer opnieuw, elke dag opnieuw, ook vanmorgen. Dank u wel, Heer, dat u heeft ons uitgekozen. Wij hebben u niet gezocht, u heeft ons uitgekozen. U hebt ons nieuw leven gegeven. U heeft ons eeuwig leven gegeven. Maar Heer, dank u wel dat u ook wilt dat wij discipelen van u zullen zijn. U zullen volgen, Heer, niet om de broden, niet omdat we iets willen bereiken in onze eigen kracht, maar omdat we u lief hebben. En Heer, en daarom willen we vanmorgen ook met elkaar zeggen, Heer, waar moeten wij anders heen dan wij kunnen alleen naar u? Want u hebt woorden van leven, u heeft eeuwig leven, u heeft levend water, u heeft de kracht van de Heilige Geest voor ons. Dank u wel daarvoor. En Heer, ik vraag u, Heer, dat u met deze boodschap, Heer, neerhaalt in de harten van mijn broeders en zusters. En dat u ze gaat openbaren, ook als ze in gebed zijn, als ze gaan bidden. Heer, als ze u zoeken. En dat ze als ze vragen aan u, Heer, maar wat kan ik doen? Waar kan ik het verschil maken? Dat u dat dan openbaart aan hun. Dat u hen ook de kracht geeft, de moed om, Heer, u daarin te gaan dienen. Ik bid u, Heer, dat hier mensen zullen zijn, Heer, die op zullen staan, Heer, en Heer ook zullen zeggen, oké, hier zijn mijn 5 broden en 2 vissen. Wat kan ik doen? Wat kan ik voor u doen? Heer, wilt u nederdalen in deze harten? Wilt u spreken tot hen? Niet alleen vandaag, maar morgen en overmorgen. En uzelf openbaren aan hen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dank u wel.